Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. België verliest aan concurrentiekracht nu de lonen hier sneller stijgen dan in de buurlanden. Hoe groot is dat probleem? Softwaregigant Adobe doet een peperdure overname, krijgt prompt klappen op de beurs. We praten erover met onze tech-expert. En moeten de Noren niet wat van hun gas- en oliewinsten afgeven? De discussie loopt. Het is vrijdag 16 september.
De zeven van de tijd. 1.
De loonhandicap van ons land tegenover de buurlanden neemt toe, blijkt uit cijfers van het Europees Statistiekbureau Eurostat. In het tweede kwartaal hebben Belgische bedrijven hun loonkosten met 5,4% zien toenemen. In Duitsland was dat maar 4,2%, in Nederland maar 3,9% en in Frankrijk maar 3,4%. Redacteur Politiek en Economie bij de Tijd, Bart Haak. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Moeten we nu verwonderd zijn, Bart? We weten toch al dat de lonen automatisch worden geïndexeerd als de inflatie stijgt?
Wel, we wisten dat dit er zat aan te komen, maar nu zien we het voor het eerst en het tweede kwartaal in de cijfers. In het eerste kwartaal was er nog weinig verschil tussen de evolutie van de lonen in België en in onze buurlanden. En nu zien we dat het hier veel sneller gaat dan in Duitsland, Nederland en Frankrijk.
En dat zet dan die discussie op scherp tussen de mensen die koopkrachtbescherming door de indexering belangrijk vinden en de mensen die zeggen, er is ook die heel belangrijke concurrentiepositie.
Ja, en in die zin zijn die data belangrijk. Koopkrachten voel je meteen, je ziet het meteen op je kassaticket aan de winkel, hoeveel duurder de producten worden. Concurrentiekracht is eigenlijk even gevaarlijk economisch bekeken, maar het komt veel trager, je merkt het veel trager, je ziet het pas veel trager als bedrijven in de problemen komen.
In elk geval komt dan dit dossier op de tafel bij die nakende onderhandelingen over de loonnorm, discussie tussen bonden en werkgevers, die, als zij er niet uitkomen, ook weer bij de regering belandt. Hè?
Wel, dit bepaalt de contouren van die discussie, want dit is nog maar het begin natuurlijk. De grote schokken qua inflatie, die 10% indexering moet nog komen, die zit nog niet in deze cijfers. En dit bevestigt eigenlijk dat er in dat loonoverleg later dit jaar, begin volgend jaar, geen ruimte zal zijn om de lonen te laten stijgen bovenop inflatie.
Dat ziet er al niet makkelijk uit. Komt daar nog bij, Bart, ook cijfers? Het tekort op onze handelsbalans, dat zijn cijfers van de Nationale Bank. België heeft in juli voor 5,5 miljard euro meer goederen ingevoerd dan uitgevoerd. Dat is een symptoom van hetzelfde probleem. Hè?
Ja, een ander symptoom dat die bedrijfswereld onder immense druk staat. Dat tekort komt omdat we veel duurdere energie moeten importeren. En dat toont opnieuw die dubbele schok. De heel hoge inflatie die in de lonen wordt doorgerekend. Maar anderzijds ook die heel dure energie die we moeten importeren.
Allemaal problemen waar onze economie mee worstelt. Dankjewel, Bart.
2.
Een nieuwe aflevering dan in het vervolgverhaal van de week, dat van kernreactor Doel 3, die volgende week vrijdag zijn laatste stroom produceert. De definitieve sluiting uitstellen is nu toch mogelijk. Begin deze week brachten De Tijd en L'Echo aan het licht dat het niet mogelijk is om Doel 3 na dienst stand-by te houden. Zou niet kunnen als gevolg van de voorbereidende werken op de ontmanteling. Werken waarvoor de nucleaire waakontvang de toestemming gaf aan uitbater Engie Electrabel. Politici van Open VLD en MR in alle staten, waarop minister Annelies Verlinde van Binnenlandse Zaken aan het Vank vroeg om het toch nog eens te herbekijken. Zij is de voogdijminister daar. En kijk, het Vank antwoordt nu dat een alternatieve planning van die voorbereidende werken niet uitgesloten is. Op voorwaarde dat er voldoende zekerheid is voor de nucleaire veiligheid, zegt Verlinde. Anders uitgedrukt, het Vank verzet zich niet tegen een scenario waarin de reactor in een soort van passieve staat wordt gehouden. Dat is natuurlijk geen groen licht voor een herstart. En bovendien, daar ligt de knoop, uitbater Engie Electrabel moet nu een voorstel doen. En het is geweten dat ze daar absoluut geen ander scenario willen dan dat van een definitieve sluiting. Zo snel mogelijk en zo definitief mogelijk. Ze hebben nog een week.
2.
Hoezo, er is geen geld meer in Techland. Met de grootste overname in zijn geschiedenis koopt de softwaregigant Adobe, bekend van onder meer PDF, Photoshop en Flash Player, een van zijn belangrijkste concurrenten op. De reus wordt dus nog iets groter door de overname van het relatief kleine Figma voor maar liefst $20 miljard. Tech-specialist hier bij De Tijd, Ben Serure. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Misschien eerst eens die Figma situeren. Niet meteen een bekende naam. Wat doen die?
Figma maken software die het mogelijk maakt om samen te werken aan een digitaal project eigenlijk. En dan specifiek op het vlak van design, digitaal design. Je kan je daar een beetje voorstellen als zoals je samenwerkt in een document in Google Docs. Daarbij zie je in real time wie dat wat aan het aanpassen is enzovoort. Maar dat dus op het vlak van design.
En waarom wil Adobe dat bedrijf inlijven per se?
Wel, Adobe die hebben zelf ook gelijkaardige software, maar die voelde stilaan toch de hete adem in de nek van Figma. Je merkt in die community dat de software dat Figma maakt, dat die heel, heel populair is. Ik denk dat Adobe vooral een concurrent hiermee wil uitschakelen en integreren.
En daar hebben ze een slordige $20 miljard voor over, Ben. Ja, een groot bedrag, maar hoe moeten we dat inschatten?
Het is een opvallende prijs, dat is zeker. Als je kijkt naar wat Figma denkt te draaien qua omzet dit jaar, dat is $400 miljoen. Zelfs als daar een stevige groei op zit, is dat toch nog altijd wel een stevige multiple die Adobe daarvoor betaalt. Bovendien, als je vorig jaar gaat kijken, toen waardeerden enkele durfkapitalisten Figma op $10 miljard. Dat is dus de helft van wat er vandaag voor wordt betaald.
Dankjewel, Ben. En niet alleen jij vindt dit een opvallend hoge prijs. De markten leken er gisteren ook vragen bij te stellen. De koers dook de dieperik in met bijna 17% in de min. Ouch.
4.
De blockchain Ethereum heeft er zijn eerste 24 uur in zijn nieuwe gedaante op zitten. Een gedaante die een pak energiezuiniger is dan voorheen, omdat er voortaan minder rekenkracht nodig is. Een gevolg van wat Ethereum de merge noemde. Ethereum is de blockchain achter de cryptomunt Ether. Redacteur beleggen bij de tijd, Elvermorgen. Je hebt die upgrade gevolgd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Hoe is het verlopen? Want ja, vooraf was er toch wat scepties, hè?
Ja, er was scepties en vooral ook heel veel anticipatie. Er werd heel druk naar uitgekeken in allerlei watchparties, events om dat te kunnen volgen via livestreaming. Het is relatief vlekkeloos verlopen. De houders van Ether hebben weinig gemerkt dat er onder de radar van alles veranderd is. Er zijn geen grote storingen of glitches of zo opgedoken. Wel hebben we gezien dat er wat druk op de waarde van Ether is beginnen komen in de loop van de dag. Die waarde was wat opgelopen in de aanloop naar die felbesproken merge. En het is een beetje een sell the news event geworden, waar dan mensen wat winst zijn gaan nemen naar aanleiding van die gebeurtenis.
We zeiden het hier gisteren al, Elle. In het nieuwe systeem worden gebruikers proof of stake gekozen. Wie een stake, een onderpand, in de cryptomunt Ether inzet, die mag aan de slag. Hoe wordt dat onthaald?
Dat nieuwe systeem wordt door de Ether-community als positief onthaald. Dat zeggen tenminste de oprichters ervan. Maar er is ook kritiek, omdat het de macht binnen die blockchain bij grote partijen zou leggen. Als je nieuwe blokken aan die blockchain wil toevoegen, het is een beetje technisch, dan moet je al een onderpand geven van 32 Ether. En dat heeft een waarde van ongeveer €50.000. Niet iedereen heeft dat liggen. Dus alleen de grote vermogens zouden machtiger worden. Het zou een stukje minder inclusief worden of toegankelijk voor iedereen.
Ja, Ether is nummer 2 in cryptoland, na Bitcoin. Zie je ze daar dit voorbeeld volgen?
Ik zie ze dat niet snel doen. Waarom? Omdat het volgens de echte Bitcoin-believers indruist tegen de natuur van Bitcoin. En zij willen zo decentraal mogelijk blijven en vermijden dat er te veel macht zou komen bij die grote partijen. Tegelijk denk ik dat ze zich daarmee in de voet zouden schieten. Hè. De Bitcoin-miners zijn erg talrijk, hebben veel geïnvesteerd in infrastructuur en computers om dat mijnen te gaan doen. Ja, dat zou natuurlijk heel hun opbrengsten kunnen opdrogen als zij ook migreren naar een soortgelijk systeem.
Dankjewel voor je uitleg, Ellen Vermorgen.
5.
Waar kijken we naar uit hier op de redactie van De Tijd? Dat is naar het Oktoberfest in München. Jawel, na 2 jaar coronapauze is het dit weekend weer zover.
Voorkennis.
Ze verwachten daar 6 miljoen bezoekers, van wie een groot deel uiteraard gehuld in lederhozen en dirndels. Volgens de krant Times draaiden kleermakers in Beieren trouwens overuren om die typische kledingstukken te retoucheren. Hun klanten zouden behoorlijk wat coronakilo's zijn bijgekomen. Er zijn voorlopig geen coronabeperkingen, ondanks de waarschuwing van enkele wetenschappers dat het virus toch nog echt niet weg is. Het Oktoberfest kan dus zomaar een superspread-event worden. De populaire Beierse minister-president Markus Söder laat het in elk geval niet aan zijn hart komen. Hij liet tabloid Bild trots weten dat hij zonder mondmasker zal Baalfeesten. Daar heeft hij ook wel enkele economische argumenten voor. De editie van 2019 heeft maar liefst 1,25 miljard euro opgebracht. En dan is het dus de vraag wat dat deze keer gaat geven. De inflatie, weet je wel. Een liter bier, de enige beschikbare maat daar, kost tussen de 12,6 en 13,8 euro. Dat is bijna 16% meer dan tijdens de vorige editie. Een van de 6 brouwerijen die bier mogen leveren op het Oktoberfest is trouwens in handen van de deelstaat Beieren. Een pint pakken is dus eigenlijk een vorm van belasting betalen. Eins, zwei, gsoffa.
6.
Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, hebben de Nooren, en ze waren al niet arm, veel geld verdiend. Inkomsten uit olie en gas dat ze daar nog altijd met hopen hebben en nu dus meer dan ooit ook aan ons kunnen verkopen. Maar wat moet je met zo'n bak geld? Een discussie die ook in Noorwegen zelf leeft. Weekend collega Henk Dedenen hier bij de Tijd heeft zich eens over die vraag gebogen. Goedemorgen Henk.
Goedemorgen.
Om te beginnen, Henk, over hoeveel geld gaat dat?
Ja, sowieso brengen de inkomsten van olie en gas in een normaal jaar Noorwegen al een pak geld op. Namelijk 50 miljard euro, komt overeen met 10.000 euro per Noor. Maar door de huidige woekerprijzen op de gasmarkt is dat een pak meer. De opbrengst wordt dit jaar geraamd op 200 miljard euro, zijnde 40.000 euro per inwoner.
Veel geld om te besteden dus. Henk, je hebt een aantal mensen daar gebeld, gesproken, investeerders, academici. Wat zeggen die?
Wel, Noorwegen kampt stilaan met een soort van gewetensprobleem. De Nooren beseffen ook dat zij rijk aan het worden zijn dankzij de oorlog in feite. En dat tegelijkertijd er een grote energiecrisis woedt in Europa. Daarom zijn er sommige mensen die zeggen van, wij moeten solidair zijn. En wij moeten bijvoorbeeld een fonds oprichten waarmee we investeren in isolatie of duurzame energie in Europa. Je hebt er anderen die zeggen van, nee, we moeten dit geld gebruiken om Oekraïne te helpen, bijvoorbeeld met de heropbouw. En dan heb je nog een derde groep, Nooren, waarschijnlijk nog altijd de grootste groep, die vindt van dat het hun verantwoordelijkheid niet is, dat Europa zelf in het verleden fouten gemaakt heeft in zijn keuzes, en die dus gewoon willen dat het geld in Noorwegen blijft.
Ja, bedankt Henk Dedenen. Wil je nog meer lezen over de Nooren en hun gigagas- en oliewinsten? Check dan de krant dit weekend of surf naar tijd.be.
7.
Eentje die het wel allemaal gewoon weggeeft is Yvon Chouinard, de steenrijke eigenaar van Patagonia, bekende Californische kledingmerk voor buitensporten. Chouinard schenkt Patagonia weg om de planeet te redden. De aandelen van Chouinard en zijn gezin komen in handen van een stichting en een non-profit organisatie. Die zullen de winsten gebruiken om de klimaatverandering te bestrijden en de natuur te beschermen. Het gaat om zo'n 100 miljoen dollar per jaar. Chouinard is 83 en heeft Patagonia van meet af aan in de markt gezet als een duurzaam merk. Klanten worden aangemoedigd om afgedragen spullen binnen te brengen voor herstel. Patagonia gebruikt ook al decennia lang enkel organisch of gerecycleerd katoen. En sinds 1985 gaat 1% van de omzet van het bedrijf naar natuurbescherming. Patagonia's omzet bedraagt vandaag meer dan 1 miljard dollar, gerealiseerd in honderden winkels in meer dan 10 landen. Voortaan dus bestuurd door een stichting en een non-profit organisatie. De wilde weldoeners, ze zijn de wereld nog niet uit. Kunnen de Nooren nog een puntje aanzuigen? En daarmee zit de laatste, de 7 erop voor deze week. Maandag zijn we er weer, dan blikken we vooruit naar de week die komt. Deze keer met econoom en opiniemaker Geert Noels. Wie nog niet is uitgeluisterd, kan ik de nieuwste episode van de Beursvoyeurs aanbevelen. Deze week is de gast van host Thomas de Soete, gerechtsjournalist Farouk Özgünes. En die heeft een tip.
Die buy-and-hold-strategie, ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Ik denk wel dat er opportuniteiten zijn, dat er kansen zijn, dat je op het juiste moment moet proberen in te springen en dat je ook moet durven loslaten. Dat een aandeel, hoe emotioneel je er ook mee verbonden bent, mag eigenlijk geen molensteen om je nek worden.
Mm-hmm. Wie alles wil weten over de portefeuille van Farouk Özgünes en samen met de experten van de Tijd en de Belegger wil kijken naar het reilen en zeilen op de markten, luister naar de Beursvoyeurs. Die vind je terug op de app op tijd.be en op alle podcastplatformen. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis.
Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.